Welkom, Jan, ik moet even omschakelen. Ik had het in mijn hoofd, maar ik zeg Jan, ik wil samen voor je bidden. Dank u, Vader, voor Jan en de hele familie, dat zij vanochtend hier in ons midden zijn, Heer. En dat zij een getuigenis mochten geven, Heer. En het zo duidelijk van uw stem hebben gehoord, dat zij in Azië mogen blijven, Heer. En dat u daarin voorziet. Heer, ik bid u speciaal voor Jan, die uw woord vanochtend zal brengen, Heer, over de zending. Dat uw geest door hem mag spreken. En dat onze gedachten open mogen gaan, onze harten open mogen gaan, voor wat u door Jaap te zeggen heeft. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen nogmaals. Ik wil graag met u lezen uit Handelingen 17, de eerste 5 versen. De titel van de preek is: zendingswerk en evangelisatie, is het godswerk of is het mensenwerk? De tekst, ik schaam om te zeggen, ik ben mijn Bijbel vergeten. Maar als het goed is, staat de tekst op de beamer. Handelingen 17, vers 1 tot 5. Paulus gaat naar Thessalonica. En hun weg nemende over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging, zoals hij gewoonlijk was, daar naar binnen en behandelde 3 sabbatten achtereen met hen gedeelte uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze, de Christus, de Jezus die ik, zo zeide hij, u predik. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte Grieken die God vereerde en tal van voorname vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkele van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. En dan is de beschuldiging die ze tegen Paulus en Silas en Timotheus hebben: deze die de wereld in opschudding hebben gebracht, zijn ook hier gekomen. Ik weet niet of u het u wel eens afvraagt, maar ik denk wel eens, hoe doet Paulus dat nou? Hij gaat naar Thessalonica, hij doet zijn ding en mensen komen tot geloof. En even later gaat hij in hetzelfde hoofdstuk gaat hij naar Athene, opnieuw. Hij gaat naar de synagoge. Hij zoekt mensen op die al in God geloven, die al iets van hem weten. Hij zoekt aansluiting bij die mensen. En een paar dagen later, in Athene niet zoveel, maar toch enkele mannen en een vrouw genaamd Damaris, die kwamen tot geloof. Ook in hetzelfde hoofdstuk in Berea, daar staat: velen van hen kwamen tot geloof. Van de aanzienlijke Grieken en van de mannen ook niet weinigen. Hoe doet Paulus dat? Heeft hij een speciale zendingsmethode? Of heeft hij een truc? Of wat is het dat als Paulus naar een gemeente toe gaat en hij preekt en hij doet wat hij doet, dat mensen tot geloof komen? Ik wil niet in twijfel trekken dat Paulus een begenadig spreker was en dat hij misschien een hele goede methode had. Maar één tipje van de sluier kunnen vast oplichten. Er is ook meer aan de hand. In Handelingen staat 55 keer dat de Heilige Geest iets doet. Wij hebben het boek genoemd Handelingen der Apostelen, maar het had eigenlijk beter Handelingen van de Heilige Geest kunnen heten. Dus daarin zien we al iets van het antwoord. Maar toch, wat doet Paulus precies? Als hij naar een bepaalde plaats toe gaat, hoe pakt hij dat dan aan? We lazen net dat hij naar Thessalonica gaat. En in de eerste brief van de Thessalonicenzen, daar vertelt hij er iets over wat hij gedaan heeft. Immers, dat gij door God verkoren zijt, dat weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in de kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanig we bij u geweest zijn, om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïa. Als we naar deze tekst kijken, dan zijn er drie dingen die we zien, drie invloeden die gebeuren waardoor mensen in Thessalonica tot geloof gekomen zijn. Dus de vraag hoe kwam het evangelie naar Thessalonica is het eerste antwoord: het kwam in woorden. Het tweede is: het kwam in kracht, kracht van de Heilige Geest. En het derde is: het kwam in voorbeeld. Paulus zegt: ze zijn navolgers geworden van hem en ze zijn later zelf ook een voorbeeld geworden. Over deze drie dingen, dat het evangelie naar Thessalonica kwam, maar eigenlijk ook nu op deze manier naar mensen komt, wil ik vanochtend met u nadenken. Het evangelie komt in woorden, komt in kracht en komt in voorbeeld. En terwijl we hierover spreken, zal ik een paar voorbeelden noemen af en toe van hoe wij dat meemaken in Azië. En ik hoop dat u zelf ook de vertaalslag kan maken naar uw eigen situatie hier in Nederland. Het eerste is dat het evangelie naar Thessalonica kwam in woorden. Paulus en Silas en Timotheus gebruiken woorden om het evangelie te communiceren. Ze gaan naar de synagogen, zoeken mensen op die al iets van God weten en preken daar. Dat is één manier waarop je woorden kunt gebruiken om het evangelie te verkondigen. Op zondag in de preek of misschien op woensdagavond in uw kring of in een bijbelstudiegroep worden woorden gebruikt om het evangelie te communiceren. En u kunt natuurlijk mensen uitnodigen om hier te komen of naar uw kring te komen, zodat zij daar het evangelie kunnen horen. Maar ik denk dat Paulus meer doet dan alleen het preken op zondag of die ene bijbelstudie in de week. En dat kunnen wij ook doen. We kunnen woorden gebruiken om het evangelie te communiceren in iedere situatie van ons leven. We kunnen mensen uitnodigen van kom bij ons in de kerk, dan kun je het horen. Maar we kunnen ook naar de mensen toe gaan en hen ontmoeten op de plek waar ze zijn, in de situatie waar ze zijn. En daar Gods woord spreken. Wat is belangrijk in het leven van mensen? Waar hopen ze op? Waar zijn ze bang voor? Waar dromen ze van? Wat hebben ze nodig op de plek waar de mensen nu zijn? Het evangelie van de Heer Jezus is niet een hoogdravende theologie die wij hier op zondag met elkaar bediscussiëren. Het is een verhaal van een levende Heer die mensen opzoekt op de plek waar ze zijn. En vandaar wil hij met ze optrekken en hen leiden naar zijn koninkrijk. En dat mogen wij ook doen, waar we ook zijn. Het voorbeeld daarvan is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Hij kwam uit de hemel, op deze aarde vol gebrokenheid, vol zonde, vol duisternis. En hij zocht ons op de plek waar wij waren, waar mensen zijn, waar mensen leven. En daar sprak hij waarheid. Daar sprak hij zijn evangelie. En daar probeerde hij mensen mee te leiden naar zijn koninkrijk. Dat betekent soms dat we misschien naar iemand opzoeken op een plaats waar we helemaal niet comfortabel zijn. Of op een plek waarvan we weten het is niet goed in die situatie voor die persoon. We maken dat zelf ook wel eens mee dat je zo dicht bij de mensen wil zijn waar ze zijn, dat je bijna niet weet of het wel juist is. Een voorbeeld was Lily. Die werkte bij ons aan de bar en die was barista, die maakte de koffie. En op een dag kwam ze naar ons toe en zei: ja, ik voel me niet helemaal lekker. Ik denk dat ik vrij wil nemen vandaag. Nou, ik keek naar haar, ik denk: volgens mij ben jij zwanger. Maar dat wist ze zelf nog niet. En Els, die zag haar later op de dag. En die had dezelfde conclusie. Volgens mij is Lily in verwachting. En een aantal weken later kwam ze vrij vragen. Ze wilde 4 dagen vrij. Nou, dat kan, wanneer wil je dat? Ja, vanmiddag beginnen. Ik zei: nou, dat moeten we wel inplannen. Kun je dat niet volgende week? Hè? Is het zo belangrijk? Kun je dat niet een weekje uitstellen? Ik zeg: nee, ik wil morgen vrij. En eigenlijk vanmiddag al. Ja, waarom dan? Ze zei: nou, dat zeg ik niet. Toen dacht ik: volgens mij heb je begrepen dat je in verwachting bent en wil je een abortus doen. En mevrouw die ging met haar spreken en daarover praten en het was inderdaad het geval. En we hebben heel erg ons best gedaan om haar van gedachten te veranderen. We hebben met haar gebeden, we hebben voor haar gebeden, we hebben ieder alternatief aangeboden. Dus je kan blijven werken met je baby. Je kunt naar een grote stad en dan kun je bevallen en niemand hoeft het te weten. En dan gaat je baby voor adoptie. Wij adopteren je kind. Echt alles wat we konden bedenken, hebben we aangeboden. Maar ze was vastbesloten. De schaamte was te groot, zeker naar haar ouders toe. En ze heeft een abortus gedaan. En die avond zaten we samen te praten en dachten, ja, wij kunnen wel roepen. Lily, kom naar deze kant. Kom leven met Jezus. En maak betere keuze. En hij wil je leiden. Maar er is ze helemaal nog niet. Ze leeft daar, in haar situatie met een losvaste vriend die af en toe komt. Wat moeten we doen? Dus toen heeft Eva haar mee naar de apotheek genomen en uitgelegd hoe de pil werkt en dat haar geïntroduceerd. En dat is iets wat eigenlijk, in onze overtuiging, was zij in een foute levenswijze. Maar op dat moment was zij niet klaar om een keuze te maken voor Jezus, om haar leven te veranderen, om gezond te gaan leven, ook in relaties. Dus we hebben haar geholpen om de pil te gaan slikken. Om haar te voorkomen dat er nog een keer een abortus zou komen. En dat is best wel een strijd. Van hoe ver ga je naar iemand toe op de plek waar ze zijn? Of blijf op een afstand? Maar dan is Jezus iedere keer weer het voorbeeld. Maakt niet uit wat voor zonden er zijn. Maakt niet uit hoe fout het leven is van mensen. Hij gaat naar de plek toe waar ze zijn en hij zoekt ze op. En vandaar wil hij ze meeleiden. Het evangelie brengen met woorden. Dat is wat we ook doen bij de Tibetanen. Ze zijn boeddhist. En het is niet zozeer een geloof, boeddhisme. Het is een identiteit. Dat ben je van geboorte. En je kunt eigenlijk geen Tibetaan zijn als je niet boeddhist bent. Dat betekent dat er een enorme drempel is als mensen tot geloof komen. Want dat voelt haast, in ieder geval in de maatschappij, dat ze hun Tibetaan zijn opgeven. Ze leven in een leven van leugens. Goden, beelden, waarzeggers, monniken en lama's. Alles om hen heen spreekt de leugen uit van het boeddhisme. Hoe heerlijk is het dan dat we soms daarin de waarheid mogen spreken. De waarheid Jezus Christus. Die vrijheid geeft. Ze leven in een cirkel van oorzaak en gevolg. Dat is karma. Wat je doet, krijg je terug. Alles wat in je leven gebeurt, is vanwege iets wat je eerder gedaan heeft. En dan is het heerlijk om te spreken van vergeving van de Heer Jezus. Hij heeft de cirkel van oorzaak en gevolg gebroken aan het kruis. Onze zonden, die grote gevolgen hebben, namelijk de dood zelfs, heeft hij weggedaan, zodat we mogen leven in een nieuw leven. Het leven met een hoofdletter. In Nederland leven mensen met een heel ander wereldbeeld. Alhoewel, ik was verbaasd hoeveel boeddha's hier in de vensterbank en in de tuin en in een winkelcentrum te vinden zijn. Het verbazende is wel dat boeddha hier met een glimlach zit. En bij ons heeft hij een afgrijzelijk gezicht. Het zijn beelden die demonen moeten verjagen. Dus het beeld zelf ziet er al heel erg angstaanjagend uit, zodat demonen op een afstand blijven. Maar het maakt niet uit wat voor wereldbeeld het is. Of je nu seculier leeft hier in Nederland, of dat je boeddhist bent, of moslim. In de basis zijn mensen eigenlijk allemaal hetzelfde. En daar kunt u ze ontmoeten. Als het gaat om familie, om gezondheid, om relaties, om werk, om je kinderen opvoeden. Maakt niet uit waar je bent op de wereld. Die vragen hebben mensen allemaal hetzelfde. En over die vragen heeft Jezus iets te zeggen. Ik zei al, het is niet alleen maar een hoogdravende theologie, maar het is een leven met een Heer. En soms mogen wij degene zijn, en mag u degene zijn, die kan zeggen wat de Heer Jezus tegen die mensen zou zeggen. Het is soms nog belangrijker om te luisteren in het evangeliseren dan om woorden te spreken. En daarin schuilt voor mezelf een gevaar. Eva zegt het wel eens. Pas nou op, straks hebben jullie de discussie gewonnen en de vriendschap verloren. En dat is waar. Het is goed om te luisteren naar waar mensen mee zitten, waar ze zijn in hun leven, wat hun verlangens zijn, en dan kunnen we daarin Jezus woorden spreken. Dat is het eerste punt. Het evangelie komt in woorden. Het tweede is, het evangelie komt in kracht. Dat slaan we even over. We gaan naar de derde. Het evangelie komt in voorbeeld. In Handelingen 17 lazen we, enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. Staat niet, ze werden christen of ze gingen Jezus volgen, maar ze sloten zich bij Paulus en Silas aan. En in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6 lazen we, en gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer Jezus, staat er dan nog achter. Dat is nogal wat. Het is één ding om te zeggen, kijk naar Jezus, kijk naar zijn voorbeeld, volg hem na. Het is heel wat anders om te zeggen, kijk naar mij. En kijk wie ik ben en volg mij na. Dat klinkt haast als een sekteleider die wil dat iedereen hem blindelings gehoorzaamt. Nou, dat kan Paulus niet bedoeld hebben, want altijd als Paulus iets schrijft, dan wijst hij op Jezus. Hij wijst nooit op zichzelf, maar er staat hier wel dat ze navolgers geworden zijn van Paulus. Paulus realiseert zich dat hoewel hij op Jezus wijst, hij een voorbeeld is van hoe je met Jezus leeft. En vaak zijn voor mensen die Jezus niet kennen, zijn u en ik de enige Jezus die ze zien. Of het enige van Jezus wat ze zien, is wat ze in ons leven zien. Paulus communiceert niet alleen het evangelie met woorden, maar hij communiceert ook in het alledaagse leven. Hoe hij reageert op een situatie, hoe hij met mensen omgaat, hoe hij zijn tijd gebruikt. Hoe je tijd gebruikt, dat kun je uitzien wat je belangrijk vindt bijvoorbeeld. En het werkt door, want in vers 7 lezen we dat de Thessalonicenzen zelf ook een voorbeeld geworden zijn voor alle gelovigen in Achaïa. Vaak spreekt het leven van iemand nog veel sterker dan de woorden. Dit is niet alleen positief zo, maar natuurlijk ook negatief. Als we het zo bekijken, dan is eigenlijk ons hele leven, alles wat we doen, wordt evangelieverkondiging. En dat betekent dat gewone dingen, uw gewone werk, uw gewone contact met de buren, dat krijgt ineens een andere waarde, een andere dimensie. Want wat u daar doet, of wat u daar niet doet, dat spreekt, dat vertelt de mensen iets over wie Jezus is. Het gebeurt bij ons maar heel zelden dat iemand zegt, joh, je zei dat toen, daar heb ik nog eens over nagedacht. Kunnen we daar verder over praten? Heel zelden. Veel vaker is het, hey, ik zag jou dat doen, of je besloot toen om dat niet te doen. Waarom is dat? Dus ons leven spreekt vaak beter of duidelijker dan de woorden die we zeggen. Een voorbeeld daarvan is Zoe. Zij is 3 jaar geleden tot geloof gekomen. En zij was onze keukenchef. Zij is het meisje waar Eva net over sprak, die nu min of meer als evangeliste werkt. En we waren in de keuken aan het werk en Eva was met haar bezig en zij had broodmeel gebruikt in plaats van cakemeel om koeken te bakken. En het resultaat was onverkoopbaar. En het was niet de eerste keer. En zij vroeg toen aan Eva, waarom ben je eigenlijk niet boos op me? Want dit is nou al de 3de keer dat ik het doe en het kost jullie geld. En een normale Chinese baas zou al lang geschreeuwd hebben. En toen kon ze zeggen, Eva, weet je, ik maak zelf heel veel fouten. En dat weet ik. En er is een God die mij vergeeft. Die geeft genade, zodat ik verder kan. En hij geeft zoveel genade, dat ik genoeg heb om ook jouw genade te geven. Voor wat hier gebeurd is. En daar hoef ik niet boos om te worden. Het is een heel klein voorbeeld over hoe je in de praktijk met je beslissingen en je leven kunt communiceren wie Jezus is. Het klinkt ook wel een beetje eng als mensen zo naar je kijken om te zien hoe je leeft en wat je doet. Want we zijn niet perfect, ik in ieder geval niet. Dat vraag aan mevrouw en kinderen en u krijgt dat bevestigd. Maar dat hoeft ook niet. Ik denk niet dat mensen verwachten van ons dat we perfect zijn. Ze verwachten wel dat we echt zijn. We hadden ook een keer dat we samen in het café kwamen en er kwamen 3 meisjes van het personeel naar ons toe. En die hadden heel veel verwijten over wat de afgelopen week gebeurd was. En toen we met hen praatten bleek dat we hen te veel gepusht hadden. Te veel vanuit ons westerse resultaat denken, hen aan het werk gezet, te weinig rekening gehouden met omstandigheden. En op een gegeven moment kwam dat eruit. Barstte de bom. Eentje was zelfs in tranen. En wij moesten toen om vergeving vragen. Zeiden, ja, jullie begrijp, wij zijn hier de gast. Wij zijn de westeling die in een andere cultuur leven. En we moeten begrijpen hoe jullie functioneren, hoe jullie leven. Dus we hebben toen excuus aangeboden en vergeving gevraagd. En dat bleek iets revolutionairs, dat je baas, je werkgever, zijn excuus aanbiedt. Dus zelfs in het negatief, in de fouten die je maakt, ja, kan je toch een voorbeeld zijn. U kent zelf waarschijnlijk de voorbeelden van uw eigen leven. Over de mensen met wie u werkt, de mensen met wie u samenleeft. Laat mensen meekijken in uw leven. Vertel waarom je bepaalde beslissingen wel maakt of niet, zodat ze begrijpen waarom u zo leeft. Wees transparant. Uw hele leven is eigenlijk een theater. Een podium. En in dat theater kunnen mensen zien wie Jezus is. En hoe het is om met hem te leven. Daarin is het ook zo fantastisch dat we een café-restaurant hebben. Dat was net een hele goede vraag. Maar dat is ons theater, het café-restaurant. Om te laten zien hoe we beslissingen maken. Hoe we zelfs een keer iemand moeten ontslaan. Hoe we onze belasting betalen. Hoe we met lastige klanten omgaan, met personeel. In dat alles kunnen mensen zien wie de Heer Jezus Christus is. Dus een vraag aan ons is, hoeveel laten wij zien van Jezus in ons leven? Hoe transparant zijn we? Wat zien andere mensen in ons? Nu gaan we naar het tweede punt. Het evangelie komt in woorden, komt in voorbeeld, maar komt ook in kracht. En als we kijken naar die drie punten, dan is de tweede anders. Anders dan de eerste en de derde. Ziet u het? Het eerste, het evangelie komt in woorden. En het derde, het evangelie komt in voorbeeld. Dat kunnen we plannen. We kunnen ons voorbereiden, we kunnen op studeren, we kunnen dingen organiseren. Ook dat geldt voor woorden, maar we kunnen ook in ons voorbeeld heel bewust proberen te leven. En dat communiceren aan mensen. Het lijkt heel beheersbaar, het lijkt maakbaar. Maar het tweede punt, het evangelie komt in kracht. Dat hebben we niet in onze zak. We kunnen niet ineens in een situatie dat toepassen. Of dat ineens laten gebeuren. We zijn afhankelijk van Gods geest. Dat zijn we in onze woorden, in ons voorbeeld. Maar dat is de geest ook zelfstandig, buiten ons om. En wij zijn geroepen om te doen wat God ons te doen geeft. Maar hij is het die de harten opent. Hij is het die mensen verandert. Dat houdt ons afhankelijk. Dat houdt ons nederig. Bij alles wat we doen, zijn we afhankelijk van God. Hij geeft de vrucht. God vraagt ook niet of er veel of weinig mensen tot geloof gekomen zijn. Dat is zijn verantwoording. Hij vraagt wel of wij trouw zijn in ons leven met hem. En of wij de gelegenheden die hij geeft ten nutte maken. Maar soms ook wel moeilijk. Een voorbeeld van heel lang geleden. Toen ik op school zat in het meublerings- en houtcollege in Rotterdam. Ging ik iedere dag met de trein van Bodegraven via Gouda naar Rotterdam. En in Gouda stapte een jongen in die bij mij in de klas zat. En op maandagochtend spraken we altijd eerst over de voetbaluitslagen. En dan over onze zondag. En voor hem was dat badminton. Hij speelde op redelijk hoog niveau. En voor mij was dat dan vaak een bijbelstudie op zondagavond. Dus dan informeerde ik naar hem hoe zijn badminton geweest was. En hij informeerde bij mij van hoe was de bijbelstudie. En eerst dacht ik dat hij een beetje cynisch was. Maar na verloop van weken en maanden kwam ik erachter. Hij is echt geïnteresseerd. En toen op een maandagochtend, toen zei hij tegen me. Ik heb het gedaan. Ik heb het geprobeerd. Ik ben op mijn knieën gaan zitten. En ik heb gevraagd. Heere God, als u bestaat, zet dan nu de radio aan. En ik zei, nou, en wat gebeurde er? Hij zei, niks. Dus ik dacht, ik moet mijn handen samen doen. En ik heb het nog een keer gedaan. En ik heb het hardop gedaan. Ik zei, Heere God, als u bestaat, zet dan nu de radio aan. En ik, ja, ja, ja. En? Hij zei, ik heb het 3 keer gedaan. maar de radio ging niet aan. Dus, ik weet niet wat jij daar doet op zondag, maar ik geloof er niet in. En ik was zo boos op God. Want ik dacht, ik doe punt 1 en punt 3, dan moet u punt 2 doen. En dan komt hij tot geloof. Maar blijkbaar werkt het niet zo. En God heeft zijn eigen plan, zijn eigen economie. Hij werkt op zijn wijze. En dat merken we ook nu in Azië. Soms dan investeren we heel veel in mensen. En je ziet maar geen resultaat. Mensen hebben maar geen interesse. En dan ineens gebeurt er daar iets. En iemand stelt een vraag en die wil wat weten. En zijn we dan flexibel genoeg om niet onze eigen visie en onze eigen plannen door te voeren, maar om met God mee te werken? Oh, oké, dan ga ik die kant op. Maar het is nog steeds moeilijk soms. Dat je denkt dat je een goed plan hebt, wat je in gebed aan God voorgelegd hebt, en toch zie je weinig vrucht en zie je soms dat op een andere manier God aan het werk is. Maar waar de Heilige Geest aan het werk is, waar de kracht is van de Geest, daar is ook altijd een tegenkracht. Daar hebben we net ook iets van verteld, van de geestelijke strijd die er is. En dat zagen we ook in Thessalonica. Er staat, de Joden werden afgunstig en veroorzaakten een oproer, waardoor Paulus en Silas in de nacht moesten vluchten. Wij komen dat soms ook tegen, dat er een tegenkracht is. Onlangs was er een begrafenis van een man van een jaar of 40 in een dorp. Er kwam een monnik om die ceremonie te leiden en het hele dorp zat op het plein te luisteren. En ineens stond er een jonge vrouw op en die sprak met de stem van de overleden man. En ze zei, die man en die man zijn mij nog geld verschuldigd. En daar ligt mijn pinpas en dat is de pincode. En in mijn graankist daar onderin, daar heb ik ook nog geld verstopt. Waarschijnlijk was geld heel belangrijk voor deze man. En ze hebben dat gecontroleerd en het bleek allemaal waar te zijn. Die twee mensen hadden geld van hem geleend en de pinpas en de code, het klopte allemaal. En er was een vrouw die toch al een aantal jaren geleden tot geloof gekomen was. De enige christen in die vallei. Die zat ook op die begrafenis. En die hoorde dat en die dacht, ik ken die man, ik hoor zijn stem. Is er dan toch iets van reïncarnatie? Is er een ziel zoekende naar een nieuw lichaam en bezoekt die eventjes die vrouw? Is er dan misschien toch waar, wat ik altijd gehoord heb in het boeddhisme? Ze raakt in verwarring. En dat is ook wat Satan wil. Hij wil mensen in de war brengen, mensen verblinden, zodat ze niet de waarheid kunnen zien. Maar gelukkig ging ze vragen stellen en kregen wij ook vragen. En konden we bijbelstudie doen om uit te leggen wat er gebeurt als je sterft. Hebreeën zegt, het is de mens gesteld eenmaal te sterven. En dan God te ontmoeten, dan het oordeel. Dus niet duizenden malen, maar eenmaal. En zo zijn er nog een aantal dingen die we konden uitleggen. Dus zo werd een poging van Satan om verwarring te stichten, toch een mogelijkheid om mensen dieper in het leven met God te leiden. Ik heb nog tijd. Ja. Ik wil nog één verhaal vertellen. Het is een verhaal met een open eind. Onze keukenchef Zoe, die is 3 jaar geleden tot geloof gekomen. En ze vertelde ons dat ze regelmatig naar de waarzegger ging. Dat is vrij normaal. Dat doet eigenlijk iedereen. En zij spreekt Chinees en heel veel mensen in haar dorp spreken alleen Tibetaans. Dus die bellen haar wel eens. Zoe, kun jij voor mij naar de waarzegger, want ik heb een probleem. En dan doet ze dat. En die waarzegger die spreekt vaak waarheid. Dat is geen horoscoop uit een of andere tijdschrift, dat is waarheid. En zij vertelde dat aan ons en toen zijn we met haar gaan studeren uit de Bijbel, uit Deuteronomium onder andere, dat God zegt, de verborgen dingen zijn voor mij en de geopenbaarde dingen zijn voor jullie. En daar moet je mee leven. En wat verborgen is, daar kun je mij op vertrouwen. En we dachten, Zoe die heeft dat begrepen en we hebben met haar gebeden, ze heeft zelf gebeden en dat beleden. We gaan weer verder. Maar een maand later zei ze een beetje schoorvoetend, ja, ik ben toch weer naar de waarzegger geweest. Oké, waarom? Zei ze, nou, er kwam een meisje uit mijn dorp en die heeft 9 keer staatsexamen gedaan. Dat moet je doen als je bij de overheid wil werken. Ze is 9 keer gezakt. Nu wil ze het voor de 10e keer doen, maar ja, dan moet ze 10 uur met de beurs en examenkosten en ticketkosten. En ze wil wel weten of ze slaagt. Dus ze wilde naar de waarzegger. Dus ik ben daar met haar geweest. En de waarzegger zei, nou, ga maar niet. als je zakt. Natuurlijk een lekker veilig antwoord, want dat komt in ieder geval uit. Maar toen ze naar huis liepen, toen zei Zoe tegen dat meisje: God zegt tegen mij dat je wel moet gaan. Dat je zult slagen. Hij zegt, nou, je hebt het net gehoord. De waarzegger zegt, ik zak. Hij zegt van, God zegt zelfs tegen mij, dat jij de eerste in je groep zult worden. Als je zakt, betaal ik al je kosten. Dus toen ging ze. En ze is geslaagd. En ze werd de eerste in haar groep. En dat vertelde ze in de keuken van ons café aan ons. En er stonden allerlei andere personeel bij. En ze zei, oh, Zoe, en ik dit en ik dat. Zei, dat weet ik niet. God zei dat toen tegen mij. En verder weet ik het niet. En zij was nog maar heel kort christen. Maar God gebruikte haar. En zij verstond Gods stem. En dat meisje, Shoying, die was wel geïnteresseerd geraakt. En we hebben haar een Bijbel gegeven. En Zoe ging af en toe een Bijbelstudie met haar doen. En ik denk dat het een half jaar geleden is of zo. Toen kwam Shoying uit haar dorp met 3 collega's naar de stad waar we wonen om te winkelen. En 1 collega wilde eigenlijk helemaal niet mee, maar op lang aandringen ging ze toch mee. En ze zaten in een busje. En Shoying zei, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar iets in mij zegt dat we nu onze gordel moeten omdoen. En dat is heel ongebruikelijk. Niemand doet zijn gordel om. Bij wet is er alleen geregeld dat de chauffeur zijn gordel omdoet. En de rest hoeft dat ook niet. Maar in ieder geval, haar collega's die bespotten haar en zeiden, dat nou, dat doen we toch nooit en hoe weet jij dat nou? En vooral dat meisje naast haar, wat eigenlijk niet mee wilde, die stak echt te gek met haar. Maar Shoying zei, nou, ik weet niet meer, ik doe hem om. Dus ze deed hem om. En 2 minuten later moest het busje uitwijken voor een tegenligger en tipte van de rand, ging een aantal keer over de kop. De chauffeur had 2 gebroken benen. 2 collega's hebben 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. En het meisje wat naast Shoying zat, was op slag dood. En Shoying zelf had helemaal niets. Haar bril zat nog op haar neus en die was bewaard gebleven. De familie van het meisje wat op slag dood was, is heel boos en heeft bij Shoying de ruiten ingegooid en haar bedreigd. En haar man, die zegt, ongeluk, dat komt omdat jij in de Bijbel leest. Daar is het begonnen. Dus ze heeft de Bijbel verscheurd en verbrand. En dat gebeurt vaker. Mensen zijn bang dat als ze Boeddha verlaten, dat hen ongeluk overkomt. En daarom was dit ook hun conclusie. Shoying kreeg nachtmerries en paniekaanvallen. En is door haar man kreeg politiebescherming, omdat de buurt ging bij haar de ruiten ingooien, omdat ze beschuldigd werd van allerlei dingen. Haar man heeft haar meegenomen naar een grote stad in het zuiden. En ze heeft niet haar mobiele telefoon bij zich. Dus wij kunnen haar niet bereiken. Ook onze keukenchef Zoe, die wel eens de Bijbel met haar las, kan haar ook niet bereiken. Maar in dat verhaal ziet u de kracht van de Heilige Geest, die tot haar spreekt door Zoe in dat examen, die haar waarschuwt op de weg en haar bewaart in het ongeluk. En tegelijkertijd ook weer de tegenkracht van Boeddha. Dat ze bedreigd wordt, dat ze nachtmerries krijgen en paniekaanvallen. En ja, wij weten nu niet hoe het met haar is, helaas. We bidden dat op de plek waar ze is, dat er christenen zullen zijn. En die kunnen uitleggen wat er gebeurt in haar leven. Dat God haar roept. En dat God haar voor zichzelf wil. Terug naar de allereerste vraag. Zending en evangelisatie, is het mensenwerk of is het Gods werk? Ik denk het antwoord is, het is 100% Gods werk. In de woorden die we spreken, in het voorbeeld dat we leven en de kracht van de Heilige Geest, ook door ons heen, dat is allemaal Gods werk. Maar God nodigt ons wel uit. Hij wil dat we meewerken in zijn opdracht. En dat kan heel ver weg, maar ook heel dichtbij.